Het echt informatie verzamelen begint natuurlijk pas in de opdracht. En dat is ook wel een proces wat bij mij eigenlijk altijd doorgaat. Dus dat eindigt niet met de eerste 5, 6 weken. Maar het is eigenlijk een proces wat voortdurend doorloopt. Want je bent steeds aan het kijken van wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier en waarom gebeurt het? Dat is ook een van de boeiende dingen, denk ik, in zo'n proces als interim manager. Dat je steeds nieuwsgierig blijft naar waarom dingen gaan zoals ze gaan.
Welkom bij Café Interim Management, een podcast ontwikkeld door KPSV in samenwerking met de interim managers waar wij mee werken. Mijn naam is Robin Wijs en ik ben community manager bij KPSV. In deze podcast bespreken we onderwerpen die relevant zijn voor het werk van interim professionals. Het onderwerp van vandaag is informatiewinning als interim bestuurder. Hoe krijg je de maximale informatie over de opdracht en de organisatie? We hebben twee ervaren interim bestuurders aan tafel met Jack Tianis en Gert Kazemier. En ook mijn collega Frank Wolf is aangeschoven. Mag ik jullie vragen om jezelf te introduceren?
Ja, Jack Tianis. Sinds 5 jaar heb ik me verzelfstandigd en doe interim opdrachten met heel veel plezier.
Mijn naam is Gert Kazemier, zelfstandig adviseur interim manager sinds 1 jaar of 2. Daarvoor heel lang al in bureau verbonden en ik doe met name interim en adviesopdrachten in de zorg.
En naast mij zit Frank Wolf. Frank, kun jij jezelf ook introduceren voor onze luisteraars?
Frank Wolf van KPSV, is partner verantwoordelijk voor de opdrachten in de zorg, zowel interim als vaste werving. En met grote regelmaat ook bestuurlijke opdrachten.
En we gaan het dus hebben vandaag over informatiewinning als interim bestuurder. Deze podcast is niet alleen voor interim bestuurders, maar ook voor iedereen die überhaupt een interim opdracht gaat beginnen. Interessant, omdat informatiewinning altijd een belangrijk aspect is van je opdracht. Jacques, mag ik jou vragen om te vertellen waarom informatiewinning zo'n belangrijk onderwerp is?
Nou, ik denk dat het heel goed is als je in een opdracht komt naar een organisatie, dat je van tevoren je goed realiseert wat is het voor type opdracht en wat is het voor type organisatie. En nou, dan kom je er vanzelf achter hoe kon nou dit probleem in deze context ontstaan. Hè? Daar wil je graag wat informatie over. Is het een financieel probleem? Is het een probleem tussen mensen? Gaat het over leiderschap? En dat is eigenlijk heel cruciaal om je te realiseren voordat je begint. Je praat natuurlijk eerst met de opdrachtgever, de Raad van Toezicht. Dan zit je nog in een soort gesprekken, vaak ook met andere kandidaten die ook gesprekken hebben. Dus je moet je in het begin natuurlijk ook al eens even goed kijken. Hoe kun je dat goed uitvragen, wat voor soort opdracht je heen gaat. Maar het is cruciaal om je van tevoren te beseffen waar begin je aan. En heb je de capaciteit om die opdracht goed aan te pakken, dan heb je er een beeld van.
Gert, hoe pak jij dat aan?
Het wisselt een beetje natuurlijk wie je opdrachtgever is. Soms is het een bestuurder, maar heel vaak is het een raad van toezicht. En je probeert in die contractfase zeg maar de informatie bij elkaar te sprokkelen die je bij elkaar kunt sprokkelen. Dat betekent ook wel dat ik uiteraard intensieve gesprekken heb met de potentiële opdrachtgever. Maar ook wel even op internet rondkijk van wat er geschreven is over deze organisatie. Dat is eigenlijk het begin, maar daar eindigt het zeker niet. Want het echte informatie verzamelen begint natuurlijk pas in de opdracht. En dat is ook wel een proces wat bij mij eigenlijk altijd doorgaat. Dus dat eindigt niet met de eerste 5, 6 weken. Maar het is eigenlijk een proces wat voortdurend doorloopt. Want je bent steeds aan het kijken van wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier en waarom gebeurt het? Dat is ook een van de boeiende dingen, denk ik, in zo'n proces als interim manager. Dat je steeds nieuwsgierig blijft naar waarom dingen gaan zoals ze gaan. En mijn aanpak is ook vaak dat je zegt, ik begin met invoegen en dan toevoegen. En zeker in de invoegfase heb je natuurlijk nog een beetje iets meer dan gemiddelde handen vrij, door de bank genomen, dan als je echt aan het veranderen bent. Maar informatie verzamelen, open blijven staan voor alles wat er gebeurt, is wel denk ik cruciaal in je rol als interim bestuurder.
Is het niet vaak zo dat op het moment dat jij gevraagd wordt voor een opdracht, of jullie gevraagd worden voor een opdracht, dat eigenlijk de vraag die gesteld wordt heel onduidelijk is? Hè? Dat het echte probleem pas helder wordt op het moment dat je daar aan de slag gaat. Dat maakt het informatie inwinnen heel ingewikkeld aan de voorkant. Hè? Je noemt het inderdaad bewust de contractfase. We hebben een probleem, we hebben een interim nodig. En dan wordt het vaak een beetje stil eigenlijk. Hè?
Ik heb wel meegemaakt dat ik iets anders gecontracteerd heb aan de voorkant dan wat ik tegenkwam toen ik in de organisatie rondliep. En zeker als je opdrachtgever een raad van toezicht is, die staat toch vaak wat meer op afstand van de organisatie en de dynamiek in de organisatie. Die heeft natuurlijk wel vaak een traject gehad met een bestuurder. Maar dat is natuurlijk maar een heel klein deel van de werkelijkheid van zo'n organisatie. Dus als je daar aan het werk gaat, dan merk je pas echt wat er speelt.
Ik heb dat voor mezelf ook in het begin gezegd van ik maak een foto.
Metaforisch gezien
maak je een foto. Dat is metaforisch gezien. Ja. Dus dan praat ik denk ik zo'n 50, 60 gesprekken. Ja. Dus het managementteam, de OR, de cliëntenraad. Ook even met de bank of de zorgverzekeraar, het zorgkantoor. Soms ook de inspectie als er iets speelt. Merk ik, er is ook onrust bij medewerkers en dan moet je in gesprek. En dan kan het best zijn dat je, als je die foto presenteert, allereerst aan je opdrachtgever. Ik maak altijd een scherpe foto, dus je zou zeggen met veel megapixels. Hè. En dan is de vraag daarna, mag je hem delen? Mag je hem van de opdrachtgever delen met een OR, een cliëntenraad, maar ook je eigen managementteam? En als er wat acute dingen spelen, dan wacht ik niet tot die foto, maar dan doe ik ook iets acuters. En dan, want dan, ja, dan heb je anders hinder van, omdat je anders of ziet dat het probleem zich nog weer kan vergroten in 2 maanden. Dus je moet soms iets acuuts doen. Maar ik maak nou een foto en dan vraag ik aan de opdrachtgever, ja, deel u die foto? En dan kan dat leiden tot een aanvulling in de opdracht, precies eigenlijk wat Gert zegt.
En wat voor soort dingen zie je dan op zo'n foto waarvan je zegt, hé, daar moet ik alert op zijn?
Nou, weet je, in die foto, dan neem ik eigenlijk altijd mee, hoe staat die organisatie in zijn omgeving? Hoe is de schaal van de organisatie? Hoe is de toekomstbestendigheid? Past het bij de ontwikkeling in de zorg? Soms zie je nog wat, dan zie je prachtige systemen als ONS van NEDAP of AVAS, als personele systemen. En dan zie je prachtige systemen staan die eigenlijk niet goed geïmplementeerd zijn, doordat de medewerkers er niet zo mee werken als de mogelijkheden van het systeem aangeven. En dan zie je eigenlijk een combinatie eigenlijk, om het even ook misschien te zeggen, dat medewerkers eigenlijk moderner ondersteund kunnen worden dan in de praktijk het gebeurt. En dan probeer ik een stip op de horizon te zetten, nu ook. Hier heb ik net aangekondigd dat we gewoon 400 mensen gaan scholen in het goed omgaan met ondersteunende systemen. Dat kost wel geld in dit eerste jaar, dat kost ook aandacht, extra uren. Maar je hebt een enorm plezier van als je heel goed je ondersteund wordt door medewerkers in de thuiszorg. Die moeten een tablet hebben, die moeten eigenlijk, als je planning is realisatie afspreekt met de verzekeraar, dan moet je ook kunnen noteren bij de patiënt. Dan hoef je niet meer terug naar kantoor om dingen uit te werken. En je merkt eigenlijk, daar is nooit veel discussie over, maar er is eigenlijk heel vaak irritatie dat we nog niet zo ver waren. En dat vind ik altijd zo leuk van intrimmen. Je zegt eigenlijk iets je neemt een gevoel mee. En dat gevoel wordt ook heel vaak door de gesprekken heel snel ondersteund.
Hey, maar Jacques, hoe ziet zo'n foto er dan letterlijk uit? Is dat dan, schrijf je een aantal pagina's?
Ik maak eigenlijk altijd slides. En dat zijn zo'n 30 slides. Okay. En de eerste is even de opdracht. De tweede is de verantwoording. Wat heb ik gedaan? Nou, wat Gert ook al zei. Je spreekt met mensen. Je leest documenten. Jaarverslag. Inspectieverslag. Je kijkt naar het verzuimpercentage. Dan kijk je of dat kort of lang verzuim is. Je kijkt ook de begroting en naar de realisatie. Want ik vind de begroting eerlijk gezegd minder belangrijk. Maar de realisatie zie je vaak dat die of achterblijft. Daar is wat, vaak wat mee. Maar als je de onderwerpen heel macro zou zien, dan gaat het eigenlijk, hebben de bewoners het naar hun zin? Zowel in de wijk als in de instelling. Hoe gaan die MDO's met de familie? Is dat family as a partner? En zijn de medewerkers in de kracht gezet of niet? Daar gaat het macro om. En dan kom je vaak aan een plaatje van de schaal van de organisatie. Is het toekomstbestendig? Kun je zelf een afdeling P&O besturen? Kun je zelf de ICT insourcen? Of moet je eigenlijk toch wel, gelet op de schaalgrootte, heel veel inhuren? En het zijn ook de thema's van strategie, leiderschap. Heb je een goed managementteam wat ook kan inspireren, wat ook met gezag werkt? En als je dan kijkt, dan is het heel vaak de context. Het contracteren van een zorgverzekeraar, een zorgkantoor of de gemeente bij de WMO. De manier waarop medewerkers zich voelen in de organisatie, zijn die tevreden of niet? Ik gebruik ook altijd een MTO, want ik weet nu eigenlijk al dat ik bij 2 intramurale afdelingen op bezoek ga. En je wil het ontspannen doen, dus je begint eigenlijk met de verbinding. Maar in die foto staat dan of de organisatie en de omgeving goed is gepositioneerd. Waarom het eigenlijk nu een hikje was met de opdracht. Of de opdracht van de opdrachtgever misschien aangevuld moet worden, omdat die wel een soort onwelgevoel had. Hè. Er is wat, hè, niet pluisgevoel. Maar je merkt zelf dat je dan vaak wat meer nog bespreekbaar maakt van, het zit niet alleen in de financiën, want daar is vaak de aandacht voor. Maar het zit hem ook in een veel te groot verloop, een veel te groot verzuim. Dus er komt een hele context bij. En natuurlijk kijk je naar kwaliteit. Natuurlijk kijk je ook naar een veilige cultuur, want dat is vaak ook een onderdeel van het geheel. En het is vaak een heel leuk plaatje. Het zijn 30 slides. En daarna, na die foto, als die herkend wordt, dan deel ik hem. Vraag ik hem altijd om te delen. En dan moet de opdrachtgever vaak een uurtje over nadenken. Want anders kun je niet verder als intrimmer. Steeds voor als je niet mag delen wat je wel ziet. En het is mij nog niet overkomen, maar ik vraag het altijd wel. Mag ik de foto delen? Dan merk ik altijd dat het belangrijk is voor de cultuur. Als je hem helemaal mag delen en je hoeft er geen slides uit te halen, dan is het een veilige setting waarin je zit. Daarna komt een herstelplan.
Ik permitteer me vaak de vrijheid om het proces van fotomaken ook wel voor een groot deel met de organisatie te doen. En bij mij zit er dus niet zo'n censuur in tussen de foto en ga ik hem delen. Want eigenlijk ben ik in het proces van het fotomaken, ben ik al ook mijn observaties her en der wel aan het delen. Want ik heb dat ook nodig om te toetsen. Zie ik het goed? Zien jullie ook andere routes? Hè? Want ik haal daar vaak niet alleen informatie op van hoe het gaat, maar ook hoe zou het anders kunnen. Dus dan is het eigenlijk ook het moment wellicht met een opdrachtgever, een raad van toezicht of de bestuurder, is eigenlijk een stapje in het proces. Als ik dingen daar ga delen, dan komt dat vaak ook voor niemand meer als een slag bij heldere hemel van joh, het beeld is heel anders. Want eigenlijk hebben we met elkaar al gaandeweg dat beeld ontwikkeld. Dus die foto ontstaat eigenlijk meer als een film dan als een echt een hele statische momentopname. En wat mijn ervaring ook wel is ondanks dat je natuurlijk aan het invoegen bent en dan heel erg aan het rondkijken bent, het feit dat je er bent, maakt ook al dat dingen in het proces anders gaan. Dat je andere keuzes maakt, dat je je overleggen anders organiseert, dat je op een andere manier thema's naar je toe haalt of juist niet naar je toe haalt. En dan gaat de boel bewegen.
Nou, we moeten elkaar niet verkeerd begrijpen. Ik maak die foto met de medewerkers, ja, okay, en met de NOR en de cliëntenraad. Ja. Maar de opdrachtgever heeft een opdracht gegeven. Dat was die foto.
Ja.
En natuurlijk is de opdracht een film.
Ja.
Maar je moet denk ik de opdrachtgever op een gegeven moment ook durven zeggen. Hey, jullie dachten dat dat het probleem was, maar
zeker,
ik denk dat dit de kern is. En natuurlijk maak je dat met de organisatie, want ik kan zelf niks. Je komt van buiten.
Ja.
En ik heb die medewerkers nodig.
Als we één stapje terug doen, hè, de informatievoorziening voor je opdracht aan de voorkant. Dat vind ik zelf altijd een hele spannende. Hè. Jullie worden gebeld door mij of door een organisatie, door een raad van toezicht. Hè, altijd toch met een wat, nou ja, wat cryptische omschrijving van een probleem over het algemeen. Hè. En het moet ook allemaal snel. Hè. Ik bedoel, gisteren moet je al beginnen, bij wijze van spreken. Hoe bepaal je dan voor jezelf of je, en hoe verzamel je die informatie om te kijken of dit überhaupt een opdracht is waar, nou ja, eer aan te behalen is?
Het goede is, als je in een context werkt, dan doe je voor jezelf ook vaak 1 of 2 telefoontjes. Dat je even kijkt, hoe is de instelling waar je voor gevraagd wordt? Mm-hmm. Hoe is die in de omgeving? Hoe staat die bekend? Wat Gerd ook zei, je kijkt op internet. Maar ik bel ook altijd 1 of 2 collega's van, hoe kijk jij daarna? Vaak weet je ook wel iets van uit het zorgkantoor of de verzekeraar. En heel vaak heb je een opdrachtgever, heb je mee te maken die eigenlijk al een half jaar aan de twijfel is. Hè, van moeten we het doen of moeten we het niet doen? En intussen is vaak de organisatie wat verder weggezakt. En dat moet je, en dat moet je ook nog een beetje meenemen, dat je eigenlijk net een maand te laat begint en dat je eigenlijk 2 maanden moet inhalen.
Ja.
Ik zal maar zeggen, dat gevoel. Ja. En dat vind ik altijd het mooie van interimmen. Dus de vraag is altijd van, hoe gaat het er precies uitzien? En dat is nooit goed te zeggen, omdat heel vaak is er een situatie ontstaan het half jaar daarvoor, waarin de situatie van een soort dialoog is gaan ontbreken, waardoor op een gegeven moment was daar, nou ja, dit was dan het moment. Maar het moment is heel vaak achteraf dat je zegt, wat was nou eigenlijk het moment?
Ja.
Dat je moest ingrijpen, ja.
Maar hoe bepaal je dan je eigen afbreukrisico erin? Hè? Ik bedoel, je kan ook aan de voorkant zeggen van, nou ja, hier valt geen eer aan te behalen.
Ik moet zeggen, de ene laatste opdracht, ik heb in Den Haag gezeten. Dat was een grote instelling die 10 jaar geleden failliet is gegaan. Ik moet wel eerlijk zeggen, toen heb ik wel gedacht, ik moet een BV oprichten. En ik heb het ook echt gedaan, want ik dacht, dit doe ik niet vanuit de eenmanszaak. Want ja, dit was ook een politieke issue 10 jaar geleden geweest. Er zijn grote zaken over geweest. En toch vond ik het prachtig om die opdracht te mogen doen. Want ook daar waren de mensen eigenlijk prachtig. Maar er was leegstand in het huis. En, nou ja, 10 jaar daarna was eigenlijk de scherpte van de bedrijfsvoering was er wat af. En ik denk, een organisatie kun je daarmee helpen. Dus ik vond de opdracht leuk. Maar het moet ook zo zijn dat je hem ook veilig kunt doen. Want er zat een hoog afbreukrisico aan. Ja, want als de accountant dan zegt, ik kan nog geen 9 maanden vooruitkijken. Dus je hebt eigenlijk niet een jaar. En je ziet dat je begint met een prognose van een jaar dat het min 10 miljoen zou zijn. Als je in maart begint en in februari heb je al 1,5 miljoen min. Ja, toen dacht ik even, ja, dan moet ik wel ook even opletten. Hè. We wonen mooi in Groningen.
Dat willen we houden ook zo.
Nou ja, je wil ook op een leuke manier een bijdrage geven. Maar ook een beetje, het moet ook kunnen. Hè. Dus je moet ook kijken, kan ik de opdracht aan? Nou, daar heb ik gedacht, ik wil een ongelooflijk goed team om me heen. Want het ging erop of eronder. Ja, dat is een hele andere setting soms dan een opdracht waarin je denkt van, ach, eigenlijk is er niet zoveel aan de hand, maar even gewoon rechtzetten. Dus je moet ook even kijken van, kun je een goed team om je heen verzamelen? En nou ja, in Den Haag heb ik toen gedacht, op de financiële plek moet iets gebeuren. Ook belangrijk dat ook de organisatieverandering vorm krijgt. Ik vond dat de zorg ook een accentje kon krijgen. Dan heb je inderdaad een heel sterk MT. En ja, dan kun je ook met gezag acteren met elkaar. Want ik kan het beslist niet alleen. En ik kom er steeds meer achter dat het ongelooflijk belangrijk is dat je niet alleen vertrouwen hebt van de opdrachtgever, maar dat je ook ruimte om beweging moet je eigenlijk krijgen van een OR. Die moet je ook vertrouwen. Je moet veiligheid, je moet verbinding kunnen maken. Bij de eerste opdrachten, dan kijk je vaak naar de opdracht. Maar ik merk dat verbinding maken in de eerste week, ook wat Gert zegt, die gesprekken en dat snorkelen in de organisatie, cruciaal.
Hoe bepaal je welke personen je nodig hebt om de informatie te krijgen over de organisatie en eigenlijk ook over je opdracht?
Mijn ervaring gaat eigenlijk wel in de praktijk wel redelijk vanzelfsprekend. Je hebt natuurlijk een bepaalde rollen. Je hebt management, directie, controller. Zeker een controller is denk ik heel erg belangrijk voor mij. Gewoon een goede controller die echt weet hoe de organisatie in elkaar zit. Met name ook in het hele financiële bedrijfsvoeringsdeel. Die ook in staat is en ook durft een goede onafhankelijke positie in te nemen. Ook naar mij toe, ook naar de Raad van Toezicht toe. Ja, dat is een ongelooflijke belangrijke bron van informatie. Maar ook een ondernemingsraad die ook wel eerlijk kan zeggen, joh, wat er speelt in de organisatie, wat de sentimenten zijn, wat de gevoelens zijn. Maar ik geloof dat het persoonlijk commitment een heel belangrijk element is in de effectiviteit van een interim manager, interim bestuurder. En dus moet je zorgen dat je mensen om je heen verzamelt die mee willen. En dan is het ook wel je persoonlijke intuïtie van of je het gevoel hebt van, joh, dat je met mensen zaken kunt doen of niet. Of je snel de goede informatie krijgt, of het klopt, of mensen ook assertief zijn, proactief zijn naar jou toe, je informeren, je attenderen, et cetera. Ja, het klinkt misschien wel heel soft, ook wat informatie gewoon via de band krijgt, via de WhatsApp, wat informele informatie waarvan je zegt van, joh, moet ik het weten? Maar ja, soms is het wel handig om het te weten.
En dan heb je het over bepaalde dingen van de cultuur binnen
de
organisatie?
Ja, van de organisatie, dingen die er gespeeld hebben, die er misschien nog onder de waterspiegel spelen. Wat eigenlijk, zeg maar, nu in de actualiteit niet een rol blijkt te spelen, maar wel belangrijk is en meegedragen wordt door iedereen die daar lang rondloopt. Dat is ook een beetje dat inhuizen, hè, van dat je snapt wat de DNA van de organisatie is.
Kijk, vaak staan natuurlijk ook geledingen tegenover elkaar. De OR heeft een vertrouwenskwestie gesteld met een bestuurder. En die meldt het aan de Raad van Toezicht. Die Raad van Toezicht doet dan wat. Ja. En Gert noemde zo net een heel mooi woord. En dat heb ik toen ook gedaan bij een opdracht in Den Haag of in Oosterwijk. Want die foto is misschien iets te zwaar om je alleen daarop te oriënteren. Want daarna moet een proces op gang komen. Herstelplan, van denken naar doen, uiteindelijk borgen. En dan probeer je altijd dat woord coalition of the willing. Ik noem het ook wel eens coalition of the winning. Dan zeg ik één keer per maand tegen de Raad van Toezicht, voorzitter, voorzitter OR, voorzitter cliëntenraad en twee mensen uit de DNT. Wij gaan gewoon aan tafel. En dan ga je zo'n proces dat je er een jaar zit. Dan probeer je dat die geledingen niet zeggen, ik zit alleen in de OR-rol of ik zit alleen in de... Maar dat je ze ook begrijpen welke onderwerpen er spelen, zodat de OR min of meer voelt dat je een vroeg advies en dat zich een beetje ontrolt. Wat moet er gebeuren? Dat niet mensen pas reageren als ze de stukken krijgen, maar dat je ze eigenlijk mee op reis neemt. Ik hoor het Gerrit ook zeggen, dat probeer ik ook te doen. En dat je uiteindelijk met elkaar een paar stappen zet. En niet dat je zegt, hey, ik verras die daarmee, maar je probeert een beetje bij elkaar te brengen. Cliëntenraad kijkt natuurlijk of bewoners het goed hebben. De OR zal kijken, hè, die staat heel vaak lijnrecht tegen, we hebben het al gezegd, we hebben dit al gezegd. En hebben ook heel vaak gelijk. En dan, ja, bij HWW, bijvoorbeeld in Den Haag, was de centrale staf, ik zat op het hoofdkantoor zoals dat heette, dat is altijd een beetje een lelijk woord, want er zijn 10 huizen waar het gebeurt en een grote thuiszorg. En ja, dan zit je op een hoofdkantoor, zaten hartstikke leuke mensen, maar er zaten er 60 te veel. Want het hoofdkantoor was wat uitgebreid en die was eigenlijk het contact met die 10 locaties kwijtgeraakt. Dus dan zit je eigenlijk ook nog op een locatie waar je niet de druk voelt van die zorg en tegelijk moet je eigenlijk... Ja, het hoofdkantoor wat te ver van dat huis af komt te staan, daar moest het ook nog in gebeuren. En dan moet je eigenlijk heel goed met elkaar weten hoe je met een OR en een cliëntenraad en dan natuurlijk ook het MT, en dan dat sterkere MT, met een raad van toezicht aan diezelfde tafel zit, met dat mooie woord coalition of the winning, of the willing. En ja, als dat dan lukt, dan vind ik dat ook leuk. En dat is niet zo gemakkelijk, want dan moet je een sfeer creëren dat mensen ook weer die verbinding voelen. Waar door de zorgen een zekere onmacht is ontstaan vaak. Ja, onmacht, onrust. Maar uiteindelijk wil je weer beweging creëren door verbinding.
En wat nou, dat komt volgens mij best vaak voor, dat je er vrij snel achter komt eigenlijk dat je opdrachtgever, en laten we het even bij bestuurlijke opdracht houden, en je raad van toezicht eigenlijk onderdeel is van het probleem. Misschien is je voorganger wel volledig onterecht naar huis gestuurd. Een enorme misfit tussen bestuurder en raad van toezicht. Je wordt ergens voor gevraagd en eigenlijk kom je erachter dat misschien die bestuurder helemaal niet zoveel foute dingen gedaan heeft, maar dat die raad van toezicht daar volledig fout in zit. Hoe ga je daarmee om?
Ik zeg altijd heel vaak zelf, ik probeer onderdeel van de oplossing te zijn. En ik merk ook wel dat de Raad van Toezicht, dat is mij twee keer overkomen bij een opdracht in de laatste 5 jaar, dat die dan na presentatie van die foto zegt, en hoe kijk je naar ons? En ik heb ook wel eens meegemaakt dat ik tegen de Raad van Toezicht zei, het zou misschien goed zijn, hè, dan heb je met de bank gesproken of met het zorgkantoor en dan zijn er dingen gebeurd, dat je dan vraagt, het zou misschien goed zijn om op die en die positie, moet u zelf doen, misschien een verandering te creëren. Dat zou ook goed zijn in de relatie naar de externe stakeholders. Ik heb het inderdaad ook wel eens voorgesteld.
In de Raad van Toezicht bedoel je?
Aan de Raad van Toezicht. En dan naar aanleiding van die foto's, ze dan zeggen, god, wat is goed voor de organisatie? Nou, dan merk je soms dat er behoefte is aan een directere betrokkenheid. En je merkt soms dat soms toezichthouders door hun eigen bestuurlijke werk elders het zo verrekte druk hebben, dat ze nog niet een dag in de maand ruimte hebben om het klankbord namens de samenleving te zijn. En als ik dat dan zie, en ik hoor dat dan ook heel vaak terug, dan is eigenlijk de suggestie van, hey, op die portefeuille, remuneratiecommissie of auditcommissie of commissie kwaliteit en veiligheid, hè, allemaal van de commissies in de Raad van Toezicht, als je dan ziet dat de kwaliteit onderuit gezakt was en dat eigenlijk de mensen die daarin toezicht houden daar misschien te weinig tijd voor hadden, dan probeer je op een hele sportieve manier te zeggen, de organisatie heeft eigenlijk belang aan meer aandacht. Kunt u dat waarmaken? En anders zou het misschien goed zijn in het belang van de instelling, met die 4000 medewerkers, misschien te zeggen, goh, het vraagt nu even om ander toezicht en meer betrokkenheid. Maar wel afstand houden op een goede manier, toenadering met behoud van distantie. Maar je kijkt wel namens de samenleving mee. En kun je daar soms door perikelen op je eigen werkplek als toezichthouder geen ruimte voor maken? Ja, dan moet je denk ik ook kiezen en dan zeggen van, ik begrijp het, dat moet even gebeuren. En dat zijn vaak hele prettige gesprekken ook nog, want ik denk als je het gewoon met elkaar deelt. Ja, je kunt er ook om, ik denk heel vaak, ik wil zelf niet onderdeel van het probleem worden, maar ik wil wel graag in de regie blijven dat ik help bij de oplossing. En dat kan alleen maar als je soms ook tegen een OR, een cliëntenraad en een MT, maar ook een raad van toezicht kunt zeggen, dat zou voor de instelling goed zijn.
Krijg je daar altijd handen voor op elkaar?
Nee, want de Raad van Toezicht heeft zelf een kalender. En die houden soms vast aan een kalender van aftreden. En soms zijn er ook reputaties in het geding. En dat is ook logisch. Dat begrijp ik ook. En ja, dan gaat het erom of iemand zijn persoonlijke belang en het instellingsbelang, of hij daar goed mee om kan gaan. Dat zijn wegingen. Dat heeft in mijn beeld te maken met good governance. En je vraagt iets van bestuurders die je verantwoordelijkheid geeft en eigenaarschap geeft. Ik vind toezichthouden, dat is een hele ingewikkelde baan geworden de afgelopen jaren. Mede door een aantal zaken die ook voor de rechter zijn geweest en waar toezichthouders zelfs ook daar vragen over krijgen. Dus ik moet zeggen, ik heb heel veel respect voor toezichthouders. Maar ik zie soms ook dat een organisatie niet de aandacht heeft kunnen krijgen door drukke werkzaamheden. En dat die mede daardoor, door het ontbreken van goede checks en balances, is de organisatie in problemen gekomen. En wil je dat duurzaam goed oplossen, vraagt dat soms ook van een herijken van de stakeholders, maar ook de interne relaties.
En dat is natuurlijk extra lastig, want als je raad van toezicht je opdrachtgever is, dat is altijd een wat spannende relatie. Ik vind wel als interimer, en je loopt er tegenaan, dan ontkom je er echt niet aan om dat echt bespreekbaar te maken en dat te regelen. Maar dat is natuurlijk wel meer dan gemiddeld ingewikkeld. Mijn ervaring daarin is heel erg belangrijk, is de rol van de voorzitter van de Raad van Toezicht. Die is echt cruciaal.
En waarom is dat?
Nou, die kan ook het spel binnen de Raad van Toezicht beïnvloeden. Hoe gaan we vergaderen? Hoe bereiden we ons voor? Hoe stellen we ons op? Dat is meer dan gemiddeld een spelbepaler in de dynamiek ook met de bestuurder. Dat is ook degene die vaak, al dan niet met iemand anders, de bilas heeft met de bestuurder tussen de vergaderingen door. Zit vaak ook in de remuneratiecommissie. Die moet dus echt uit goede hout gesneden zijn. Wil wil je raad van toezicht goed functioneren. En mijn ervaring is wel, is ook alleen dat als je na een crisis komt in een organisatie, dan is vaak zo'n raad van toezicht meer dan gemiddeld actief geweest. Want dat is ook van de raad van toezicht vaak erg buiten de comfortzone. Als je een functioneringsdiscussie met je bestuurder hebt van ja. Want vaak voel je dat er een tijdje aankomen dat het niet goed gaat. Of is het onvrede? En denk je, ja, wanneer gaan we ingrijpen? Dus ik bedenk dat zij ook wel een behoorlijke periode vaak van stress hebben gehad naar jouw komst toe. En dan is het ook wel weer een kunst om ze weer in de positie echt van raad van toezicht te brengen. Want ze zijn natuurlijk in die fase dan toch vaak naar voren gegaan. Ze hebben contact met de directie heel intensief. Met de ondernemingsraad, misschien ook wel met medewerkers.
Zij zijn eigenlijk zelf tijdelijk de bestuurder geweest.
Nou, nee, dat niet. Als het goed is, niet. Dus als het goed is, niet. Maar in ieder geval, ze zijn heel betrokken. En misschien af en toe wel eens een beetje op de stoel gaan zitten van de bestuurder. Maar het is ook de kunst als interim. Ze zo snel mogelijk weer in hun eigen hok te krijgen. En dat is vaak wel lastig. Ze zijn echt betrokken, voelen zich zeer verantwoordelijk. En dat is hartstikke goed. En de meesten zitten schrik ook wel een beetje in de benen van wat er gebeurd is. En die hebben we misschien wel nooit gedacht toen zij in de Raad van Toezicht werden gekozen. Dat ze met dit soort issues te maken zouden krijgen. Een missie organisatie in de grote financiële problemen, misschien grote kwaliteitsproblemen of iets anders. Als ze dan echt aan de bak moeten, zeg maar, in plaats van de 5 of 6 vergaderingen die ze regulier hebben, los van de commissies. Nou, dat hakt er daar ook wel in, hoor.
Weet je bent weer met de opbouw bezig, in zekere zin. Want er is wat beweging en je bent met een nieuwe fase. Dus ik voel altijd, mensen zijn blij dat je er bent. Het heeft ze zelf allemachtig veel tijd gekost, met soms wat negatieve energie, zou ik maar zeggen. Dus ik voel precies zoals Gert, en dan de voorzitter, die voert ook vaak de dialoog met de achterban. Het gaat natuurlijk ook over, mensen moeten hier even zien werken, die krijgen dan een vertrouwen, hé, er gebeurt wat. Iedereen is eigenlijk ook met die organisatie al gewoon bezig. En dan heb je een rimpeling gehad, vaak bestuurder sneuvelt dan. En dan is men ook nog daarmee bezig geweest. Dus het is eigenlijk al best wel druk voor een toezichthouder, 6 vergaderingen per jaar. En ik merk vaak als ik begin, dan zijn het er wel 12 geweest. En dan is de kunst, kunnen we weer naar een gewoon ritueel gaan. En tegelijk, via de voorzitter wil je eigenlijk zorgen dat je niemand ergens mee verrast. En dat ook de voorzitter doet dat dan vaak. Nee, ik ga daar ook achteraan. Of wil je de agenda nog voor de 23e voorbespreken. Het zijn vaak de leukste gesprekken. En ik voel me ook altijd welkom. Als je een paar weken bezig bent, dan ben je even wat aan elkaar gewend. Ik voel ook ruimte. En als ik geen ruimte zou voelen om te bewegen, dan moet ik zelf die conclusie nemen. Want dan ben ik niet de goede. Of dan kan ik mijn opdracht niet goed uitvoeren. Laat ik het maar zo zeggen. Ik hou het even bij mezelf. Ik wil graag beweging voelen. Ik wil een stip op de horizon kunnen zetten. En ook denken, ik kan mijn opdracht in dat jaar of in dat half jaar, ik kan hem goed uitvoeren. Ik heb er zelf ook een bepaalde ethiek bij. Ik zit niet om mijn uren vol te maken. Ik blijf niet bij de vakantie hangen. Ik wil gewoon mijn opdracht goed doen. Dat is mijn eigen ethiek.
En is het nog enigszins lastig om na een bepaald stadium te zeggen, ik moet mijn opdracht toch helemaal gaan herformuleren?
Nee, de Raad van Toezicht moet zich realiseren. Als jij dat verhaal houdt, dan denken ze, hé, we hebben gedacht dat het vooral over financiën ging. Maar we merken ook dat er een grote onvrede is onder medewerkers. Want dat MTO was niet, er zijn die medewerkers weggegaan omdat ze zich konden verbeteren. Nee, ze waren bezorgd. En we hebben ons dat te weinig gerealiseerd. We zien die cijfers en we zien de stukken, maar daar zit ook een cultuurverhaal achter. En dus weet je, ik merk ook vaak dat die denkt, oh ja. En dan zie je eigenlijk heel vaak, als je dat dan presenteert en je neemt er ook de tijd voor, dan voel je aan de andere kant van de tafel, zou ik maar zeggen, of aan de tafel, dat de puzzelstukjes ineenvallen. Dan wordt die, waar men mee bezig is geweest, was eigenlijk, dit gaat niet goed, we hebben onrust. En dan zie je me eigenlijk, dat grijpt toch in elkaar. En dus die verandering van een opdracht of een beetje de aanvulling of van doe dat ook maar.
Ik zou eigenlijk nog wel het begrip opdracht willen, het even over willen hebben van wat is nou eigenlijk de opdracht? Want volgens mij ben je als interim, net zoals een gewone bestuurder, ben je gewoon bestuurder van een club. Dus je doet wat nodig is. In de tijd dat je er bent. Volgens mij even juridisch gezien kan een raad van toezicht bijna niet eens een opdracht geven. Want het zou eigenlijk zeggen dat zij opdrachtgever zijn. Zij zijn degene die de bestuurder aanstelt. Ja. Als zij echt opdrachtgever zijn, dan worden ze eigenlijk ook echt verantwoordelijk voor de uitvoering van die opdracht. Terwijl ze eigenlijk verantwoordelijk zijn voor het neerzetten van de bestuurder.
Zou je zeggen dan dat jij als interim bestuurder ook de vormgever bent van de opdracht?
Ja, je doet wat nodig is in die organisatie. En je kunt de opdracht veel meer zien als een vraag van de Raad van de Commissarissen. Wil je daar eens naar kijken, zeg maar, om eens iets uit te zoeken? Want wij puzzelen erover, bijvoorbeeld over wat voor toekomstige bestuurlijke structuur hebben we hier nodig. Moeten we hier met een tweehoofdige raad van bestuur verder of met drie hoofden of één hoofd of wat dan ook. Dus zie dat als een aanvullende vraag binnen je opdracht. Maar de basis is gewoon dat je gevraagd wordt volgens mij om de organisatie voor een periode te leiden met alles wat er nodig is. Ik moet altijd uitkijken waar ik het zeg, maar ik relativeer wel een beetje de formulering van een opdracht. Dat is misschien wel wat anders dan wanneer je als manager in een organisatie werkt, onder verantwoordelijkheid van een bestuurder. Maar als je een opdracht van een raad van toezicht werkt, als eindverantwoordelijk bestuurder heb je voor mij echt een ander contract.
De mensen die nu luisteren, die bezig zijn aan het zoeken naar een interim opdracht. Wat zou je ze adviseren wat ze als eerste moeten doen op het gebied van informatiewinning?
Ik zou zeggen, realiseer je even goed wat er eigenlijk aan de hand kan zijn. En probeer dan te kijken wat heeft nu de organisatie in deze fase nodig. En ook hoe lang moet het duren. Is het een kortere opdracht of is het iets langer? Want ik denk toch eigenlijk wel in een soort accent. Hè? Je krijgt een accent mee. Men vraagt mij hier heel specifiek om ook met de onrust bezig te zijn in de organisatie. Dan kan ik wel zeggen, nee, ja, en ik heb een hele simpele filosofie. Als bewoners het naar de zin hebben en medewerkers werken er prettig, dan weet ik eigenlijk uit ervaring, dan hoef ik weinig aan de financiën te doen, want die komen wel in orde. Het is echt heel simpel. Ik kijk dus nooit alleen naar die financiën, maar ik weet dat achter die financiën, daar zitten bewoners en mantelzorgers achter en medewerkers. En die combinatie, daar is iets in gebeurd, waardoor je ook een financieel probleem hebt, of ook verzuim, of ook verloop. Een organisatie heeft niet een financieel probleem. Nee, een organisatie heeft vaak een probleem dat de cliënten in relatie met de medewerkers, daar is een disbalans in ontstaan op een of andere manier.
Ja, ik ben het met je eens. De financiën zijn vaak meer het resultaat at the end dan dat het daar begint. Ik heb ook wel andere voorbeelden gezien, maar het begint wel echt met de kwaliteit van zorg. En ook het commitment van medewerkers eraan om daar de goede dingen te doen. En als het daar gaat schuren, dan zie je dat in het verzuim en in het verloop en dat soort zaken. Daar zit vaak ook de crux om de boel te herstellen. Ja.
Dus, maar heb je dan wel eens een opdracht aan de voorkant, na een paar gesprekken gezegd van dat ga ik niet doen?
Oh ja, zeker. Ja. Ik denk dat ik meer opdrachten niet doe. Ja. Dat ik, ja,
maar
zeker.
Kun je een
ja.
voorbeeld geven? Nee. Niet met naam en toenaam natuurlijk. Maar. Nee.
Maar waarom?
Nou, omdat ik voor mezelf vaststelde dat ik ook wel. Eén, speelt wel, kan ik een bepaald gevoel krijgen bij een organisatie? Dat ik me daar denk, ik kan daar leuke dingen gaan doen. Ja. Of dat past een beetje bij me. Ook wel het gevoel van.
Maar wat was dat dan, Gert? Waardoor kreeg je dat gevoel dat je dat dan niet kon doen?
Nou, omdat ik iets van de reputatie van de organisatie ken. Of denk wat er allemaal gespeeld heeft. En dan denk ik van ja, word ik daar enthousiast van? Zie ik mezelf daar dan. Nou ja, je projecteert jezelf ook wel een beetje in zo'n organisatie. Van wat, als ik daar naar rond ga lopen, wat gebeurt er dan? En, ja. Ik zoek ook altijd wel een organisatie waar ik persoonlijk ook wel denk van, nou, ik kan me met de ambitie of met de doelstellingen, met de visie, kan ik me wel wat vereenzelvigen, daar kan ik me wel op inleven. En ik moet een nadrukkelijk gevoel krijgen dat ik er effectief kan gaan zijn. En als ik daarover twijfel, of ik denk van, nou, misschien wel een leuke organisatie, maar die rol of binnen die structuur of met die raad van toezicht of met die bestuurder, nou, dat zit niet aan de voorkant helemaal lekker. Dat moet je niet doen. Ja. En gelukkig kan ik me het veroorloven om dan te zeggen, dan doe ik het niet. Want dat vind ik dan toch een soort early warning. Dat ik denk, van, dan moet je niet instappen.
We hebben het vandaag gehad over informatiewinning bij je opdracht. Om zo goed mogelijk je opdracht te beginnen, maar ook je opdracht te herformuleren. En op het moment dat de bestuurder onderdeel is van het probleem. Hopelijk heb je voldoende informatie uitgehaald voor je eigen potentiële opdrachten. Ben je nog niet bekend bij K+V? Kijk vooral op onze website kv.nl. Schrijf je daar ook in als interim manager en hou onze opdrachten in de gaten.